nachtwind kwam uit het noorden een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. Zoals de aanblik is van de boog die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. En toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde de stem van een die sprak. Een stormwind, en in die stormwind de glorie van God, de heerlijkheid van de Heer. Ik las u iets voor uit Ezechiël 1. Nu gaan we naar Exodus. Exodus 7. Vers 10. Mozes en Aaron kwamen tot Farao en ze deden zoals de Heere gesproken had. Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren en hij werd een slang. Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen. De staf van Aaron echter verslond hun staven. Maar het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen, zoals de Heere gezegd had. En dan vers 17. Zo zegt de Heere, hieraan zult gij weten dat ik de Heere ben, zie ik zal met de staf die in mijn hand is op het water in de Nijl slaan en het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken, dan zullen de Egyptenaren het water uit de Nijl niet kunnen drinken. En dat gebeurde. Hoofdstuk 8. Vers 5. Voorts zei de Heere tot Mozes, zeg tot de Aaron, strek uw hand met uw staf uit over de stromen, de kanalen, de poelen, en doe kikvorsen opkomen over het land Egypte. Toen strekte Aaron zijn hand uit over de wateren van Egypte en de kikvorsen kwamen opzetten en bedekten het land Egypte. Maar de geleerden deden hetzelfde door hun toverkunsten, zodat ze kikvorsen over het land Egypte deden opkomen. En dan de derde plaag in vers 16. De Heere zei tot Mozes, zegt tot de Aaron, strek uw staf uit en sla het stof der aarde, het zal tot muggen worden. In het gehele land Egypte, toen deden zij al dus, Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof der aarde. En de muggen kwamen op mens en dier, alle stof der aarde werden muggen in het gehele land Egypte. Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen tevoorschijn te brengen, maar zij konden het niet. Dan over de vierde plaag, die steekvliegen. Zegt vers 21. Want indien gij mijn volk niet laat gaan, dan zal ik tegen u, uw dienaren, uw volk en uw huizen steekvliegen loslaten, zodat de huizen van de Egyptenaren, ja zelfs de bodem waarop ze zich bevinden, vol steekvliegen zijn. Maar op die dag zal ik het land Goshen waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen. Vers 28, dan zegt die koning, je mag wel gaan, maar niet al te ver. Aan het eind van vers 28, in de woestijn te offeren, slechts moogt gij niet al te ver weggaan. Dan de vijfde plaag, hoofdstuk 9. Vers 4, en de Heere zal het vee van Israël afzonderen van het vee der Egyptenaren, zodat er geen stuk van het vee van de Israëlieten dat de Israëlieten bezitten, zal sterven. De Heere stelde voor zijn bepaalde tijd vast en zei, morgen zal de Heere dit doen in het land. En de Heere deed dit op de volgende dag. Al het vee van de Egyptenaren stierf, maar niet één stuk van het vee van de Israëlieten stierf. En dan de zesde plaag. Vers 9. Dan zal het tot stof over de gehele land Egypte worden. Het zal bij mens en dier in het gehele land Egypte tot zweren worden, die als puisten uitbreken. Toen namen zij roet uit de smeltoven, gingen voor Farao staan en Mozes strooide het in de lucht en er kwamen bij mens en dier zweren die als puisten uitbraken. Zodat de geleerden niet konden blijven staan voor Mozes vanwege de zweren, want de geleerden kregen evenzeer zweren als de Egyptenaren. Maar de Heere verhardde het hart van Farao. Zevende plaag is hagel. En dan, dat zegt vers 20. Wie onder de dienaren van Farao het woord des Heeren vreesde, liet zijn knechten en zijn vee in de huizen een toevlucht zoeken. Maar wie geen acht sloeg op het woord des Heeren, liet zijn knechten en zijn kudde op het veld blijven. En de Heere zei tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, opdat er hagel over het gehele land Egypte komen, over mens en dier. En zo gebeurde het. En dan in hoofdstuk 10... Vers 7. Daarop zeiden de dienaren van Farao tot hem, hoe lang zal deze ons tot een valstrik zijn? Laat die mannen gaan om de Heere hun God te dienen. Beseft gij nog niet dat Egypte te gronde gaat? Toen werden Mozes en Aaron tot Farao teruggebracht. En hij zei tot hen, gaat, dient de Heere uw God. Wie zijn eigenlijk van plan om te gaan? En Mozes antwoordde, wij gaan met onze jongens en grijsaards, wij gaan met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen. Want we hebben een feest des Heeren, hij echter zei tot hen, de Heere mogen met u zijn, als ik van zins ben u met uw kinderen te laten gaan. Neemt u een acht, want onheil bedreigt u. Niet alzo gij mannen moogt gaan, om de Heere te dienen, want dat was uw verzoek. Vers 12, daarna zei de Heere tot Mozes, strek uw hand uit over Egypte om de sprinkhanen. En ze zullen over het land Egypte opkomen en al het kruid van het land afvreten, alles wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn staf over het land Egypte uit en de Heere bracht een oostenwind over het land gedurende de gehele dag en de gehele nacht. En toen het morgen geworden was, voerde de oostenwind de sprinkhanen mee. Zo kwamen de sprinkhanen op over het gehele land Egypte en streken in het gehele gebied van Egypte in massa neer. Nooit tevoren was er zulk een sprinkhanenzwerm geweest. En nooit nadien zal er meer zo een zijn. Dan vers 21, vers 24. Dan gaat het over de negende plaag. Vers 24. Toen ontbood Farao Mozes en zei, gaat, dient de Heere, alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Ook uw kinderen mogen met u meegaan. En dan zegt vers 21. Daarna zei de Heere tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel en er was gedurende 3 dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende 3 dagen kon niemand een ander zien, nog van zijn plaats opstaan, maar alle Israëlieten hadden licht waar zij woonden. Tot zover. We probeerden in deze studies over het boek Exodus de profetische lijn aan te geven. Soms is dat wat ingewikkeld misschien en wat moeilijker, maar vanavond is dat niet zo moeilijk. Waarom niet? Omdat in het boek Openbaring, in hoofdstuk 16 met name, vrijwel dezelfde plagen terugkomen. En dan blijken het plagen in de eindtijd te zijn. Wat we hier voor ons hebben is dus kennelijk bedoeld om die eindtijd te begrijpen. Het is niet alleen een verslag van, dat ook wel, maar het is vooral ook een heenwijzing naar. Wij kunnen er niet onderuit dat in de toekomst verschrikkelijke dingen staan te gebeuren. Jozef was ooit in Egypte en heeft daar in Egypte een geweldige zegen gebracht. Dat is in het boek Genesis. Genesis is een soort ouverture op de Bijbel, een soort opening, voorwoord zo u wilt, geïnspireerd. En in een voorwoord staat in grote trekken wat in de rest van het boek te vinden is. In Egypte zouden 7 magere jaren komen. En die 7 magere jaren beelden de grote verdrukking uit. De tijd tussen de opname van de gemeente en de terugkomst van de Heer Jezus. In die magere jaren ging het in Egypte goed, omdat ze daar een man hadden naar Gods hart. Een man geweldig van vermogen, zou je bijna geneigd zijn te zeggen. Zouden we wel een man vinden waarin de geest des Heren woont? Jozef woonde daar. Door een besturing van God was Jozef daar terechtgekomen. En daardoor is de plaag niet zo voelbaar of helemaal niet voelbaar geweest. Was er wel over de hele wereld, maar zij ondervonden de plaag daarvan niet. Want Jozef was er. En Jozef wordt door Farao zelf de redder van de wereld genoemd, Tsafnat Paneach, oftewel de redder van de wereld. Dat was toen. Maar het boek Exodus begon, en dat heb ik gezegd de eerste avond, met de opmerking dat er nu een farao was die Jozef niet gekend had. Oftewel, er was iemand die Jozef natuurlijk van naam kende, maar die er niet mee wilde rekenen. En nu krijg je een heel ander verhaal. Maar het principe van het boek Genesis van Jozef in Egypte is nog steeds hetzelfde. Dat is niet veranderd, want God verandert niet. Hij verandert nooit. Hij is de onveranderlijke. Het beeld van Egypte en de plagen die daar geweest zijn, is een duidelijke aanduiding voor de toekomst. Ik was nog heel jong in het geloof toen ik hoorde dat Egypte een beeld was van de wereld. Nou, dat slikte ik, want ik slikte alles. Maar ja, zo gaat het met iedereen die tot bekering komt. Ja, je bent misschien wel kritisch ingesteld, maar op dat moment is alles nieuw en alles fris, dus het gaat erin. Later dacht ik, is dat wel zo, kun je dat bewijzen? En ik moet zeggen, het is een beeld van de wereld. Dus die opmerkingen waren ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Wijze broeders uit de oudtijd hebben dit ook al uitgevonden. Als je de profetieën over Egypte leest, dat heb ik gedaan van de week vanwege een hele andere Bijbelstudie. Dus alle profetieën over Egypte, en dan kom je dus toch wel in Jesaja 19 terecht, Jeremia 46 terecht. Ik zeg, ja, ik heb ze hier staan hoor, anders loop. Maar zou je misschien denken dat ik dat allemaal uit mijn hoofd ken, maar Ezechiël 29 tot en met 32, allemaal profetieën over Egypte. En dan is duidelijk te maken dat het om de wereld gaat. In de wereld is het volk van God. En dat volk van God leidt omdat ze in de wereld zijn. Zo was het in het boek Exodus. Het volk van God leed omdat ze daar waren. Niet van Egypte, maar wel in Egypte. En u hoort de taal al, zoals de Heer Jezus zegt, u bent wel in de wereld, maar niet van die wereld. En houd er goed rekening mee, de wereld haat jullie. Ze hebben mij gehaat, ze zullen jullie ook haten. Wat ze aan het groene hout gedaan hebben, zullen ze zeker ook aan het dorre hout doen. Taal die de Heer Jezus zegt, en iedere keer worden we gewaarschuwd dat de wereld ons haat. En ook worden we gewaarschuwd, wordt die wereld nu niet gelijkvormig. Denk niet zoals de wereld denkt. In de wereld, maar niet van die wereld. En zoals het volk van God toen uit die toenmalige wereld verlost is, gered is, doordat ze schuilden achter het bloed van het lam, dat komt nog, zo ook nu. Maar de plagen over Egypte zijn duidelijk aanwijzingen voor de plagen die nog gaan komen. Ik ga niet alle plagen van Openbaring 16 behandelen, maar u komt daar water en bloed veranderd tegen, u komt er hagel tegen, u komt daar kikvorsen tegen. Even die dingen die we hier tegenkomen, zweren, uitbrekende puisten, de pest, al die dingen kom je in Openbaring 16 ook tegen. Dan gaat het over de grote verdrukking die over het hele aardrijk gaat komen. De wereld zal worden geteisterd door enorme plagen. Het merkwaardige is dat deze 9 plagen in Egypte plus een eindoordeel, want ik denk dat je het zo moet zeggen, voor het volk van God tekenen waren. Plagen voor Egypte, maar tekenen voor het volk van God. Aanduidingen, aanwijzingen voor het volk van God. Ik moet er niet aan denken dat de grote verdrukking gaat losbarsten. Vreselijke dingen staan dan te gebeuren. Er is geen leven meer, water is bloed. Dat betekent, je kunt niet meer een soort survivaltocht maken, want er is geen leven meer. Het is gebeurd. Ik denk dat de Heere duidelijk wilde maken dat Hij de bron van leven is. En we hebben een aantal keren gelezen, ook bij de tweede plaag van de kikvorsen. Toen deden de Egyptische tovenaars, die deden dat ook. Ja, die kunnen heel wat doen. Het is niet mis. Maar toen die geesten eenmaal uit de fles waren, kregen ze dan ook meer de geesten weer in die fles. Dat ging niet meer. Kikvorsen oproepen, dat konden ze. Maar kikvorsen wegnemen, dat konden ze niet. Water in bloed veranderen, dat konden ze. Maar dat bloedwater weer in water veranderen, dat konden ze niet. Er zit dus duidelijk een hele grote beperking in dat wat de tegenstander kan. Onze Heer kan dat wel. Als stof tot muggen wordt, dan zeggen de Egyptische tovenaars, ja, nu haken we af. Dit is Gods vinger. Dat kunnen we niet. Van dode materie leven maken, dat konden ze niet. Dat kon de Heere alleen en dat kan de Heere ook alleen. Dat heeft hij bewezen. Stof zijt gij. En uit het stof, tot stof zult gij wederkeren, maar stof, uit het stof heeft de Heere kennelijk iets bijzonders gemaakt. Dat kan hij. Steekvliegen, de vierde plaag, irritatie alom, nu je voelt het. Als Lamech brult van ik ben de sterkste en de flinkste. Ik sla een jonge man dood om een kleinigheid, of een man om iets wat hij gedaan heeft. Irritatie, je voelt het vandaag bijna tot aan je lippen komen. Er hoeft niet zoveel rarigheid te hebben, of je wordt op de snelweg al klem gereden omdat je niet al te veel ruimte geeft aan die achterbuurman. Ik heb het zelf 1 keer ondervonden. Ik ging niet al te vlug aan de kant, naar de mening van iemand die achter me zat te blazen met zijn lampen, en je wordt bijna de kant ingereden. Irritatie, maar niet alleen op de snelweg, ook in de straten, ook in de winkel, ook in de politiek, ook in de gezinnen. Het is alsof de duivel kans ziet om ons tegen elkaar op te zetten. In de gemeente, irritatie. In de huwelijken, irritatie. En maar botsingen. Nou, dat is niet van de Heere. Dat is een plaag voor deze wereld. En laat het dan alsjeblieft geen plaag worden voor ons. Laat het een teken voor ons zijn. Dat betekent dat je er buiten staat. Maar als het ook een plaag is in onze gemeenten, als het een plaag is in onze huwelijken, in onze gezinnen, dan is er iets mis. Veepest. De Heere sloeg destijds Egypte in haar bezit. En in haar goden. Want dat waren ze. Als ze een paar jaar later een gouden kalf uit het vuur kwam rollen, zo zegt Aaron dat ik smakte daar een klomp goud in en er kwam er een gouden kalf uit. Zo ging dat natuurlijk niet, maar zo zei hij het wel, alsof dat er vanzelf uitkwam. Maar waarom een kalf? Nou, ze hadden dat in Egypte gezien. In Egypte werden de dieren vereerd. Ja, ja, toen hadden ze al een partij voor de dieren, toen al. Het is niet zomaar uit de lucht. Nee, het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik wil je gewoon waarschuwen voor dit soort dingen. Ik hoorde in een debat over abortus. Gistermiddag geloof ik een stukje televisie. Iemand van het VBOK. Tegenover anderen. Zeggen, als het om de dieren gaat, dan wordt er zoveel zorg besteed. Is er een partij voor de dieren? En er is, je moet milieubewust zijn en je moet het allemaal lief zijn voor de dieren. Er wordt van alles gezegd over dieren. Maar over die 30, 40.000 abortussen, of misschien wel 60.000 abortussen per jaar, daar praat niemand over. Hier, veepest. Het is een plaag voor deze wereld. En God slaat Egypte daarin. Zweren, puisten, uitbrekende puisten. Nou, je hoeft niet zo ver te zoeken vandaag. Ik heb het niet over melaatsheid. Ik heb het gewoon over zonden die gewoon uitbreken. Zichtbaar, merkbaar, voelbaar. Voor iedereen aanwijsbaar. Enorme toestanden. Sprinkhanen. Nou, volgens het boek Joël zijn de sprinkhanen de Syriërs. Die overspoelen en alles kaal vreten. Nou, je hoeft niet zoveel verbeelding te hebben of je zit al in Syrië. Denk maar aan de laatste Libanon-oorlog. Het is de hagel die ons rechtstreeks bij Job brengt, maar de Heere door Job laat zeggen dat hij de hagel bewaart tegen de dag van het oordeel. Ook het boek Openbaring spreekt over hagelstenen, een talent zwaar. Wat dan ook een talent zou mogen zijn, maar behoorlijk pittig. Duisternis. Voelbare, tastbare duisternis. En die kikvorsten, ik sloeg dat even over bewust, zijn onreine geesten die de huizen binnendrongen, die de baktroggen binnenkwamen en die ook in de keukens te vinden waren. Onreine geesten die gingen volgens Openbaring 16 aanzetten tot de oorlog tegen het Lam. Alle volkeren werden verzameld om oorlog te gaan voeren tegen het Lam. Onreine geesten. Het hele complex van Exodus 7 tot en met 10, dus tot en met de duisternis, de voelbare duisternis, de dood van de eerstgeborene is nog een volgende fase, omdat ik denk dat dat een oordeel is. Maar dat die 9 plagen een duidelijke geesteling van God zijn geweest voor de toenmalige wereld. En dat de plagen die losbarsten straks een geesteling zullen zijn voor de wereld die nog, laat maar zeggen, nu nog zo goed van zichzelf spreekt. Dat is denk ik helder. Maar door alles heen laat de Heere er nog iets bij zeggen. En dat is dat al die plagen, al die tekenen te maken hebben met zijn oordeel. Maar ook met een stuk bevrijding. Ik loop iets vooruit. Als op een bepaald moment gezongen wordt, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De macht van Egypte, zowel wat het materiële betreft, dus de materie, het paard, als ook de besturing, de leiding, het koning zijn, het farao-schap, dat gaat ten onder. En in schril contrast daarmee staat de ruiter op het witte paard die gaat komen als een einde van alles wat er aan verdrukkingen op aarde aanwezig is. Dat is het profetisch plaatje. Dat is een compleet overzicht van het begin tot het einde. Ik weet niet of je daarvan houdt, maar dit zijn dingen die heel belangrijk zijn. Dan ineens blijkt dit stuk uit Exodus niet een hobbyachtig verhaal te zijn voor een paar, maar dan blijkt dat ineens een profetisch vergezicht te zijn voor straks. En het wordt tijd dat wij deze dingen echt onder ogen gaan zien en dat we ze ook inderdaad gaan benoemen. Nu weet ik wel dat het niet aantrekkelijk is om te vertellen dat het met deze wereld niet goed gaat. Ik bedoel, hoe moeilijk is het al om een heel klein beetje bij te sturen? Denkt u maar aan de formatiebesprekingen. Het is razend moeilijk om vandaag te zeggen, hier is niets. Voor mij is hier niets. Voor mij huppelen hier onreine geesten rond. Ik heb u net gezegd, de eerste plaat, de tweede plaat. Voor mij, het is een en al bloedzuigerij, de muggen. En het is irritatie alom. En afgoderij tot en met, en God moet dat oordelen, uitbrekende puisten, zweren, hagelstenen, oordeel van God, duisternis, springhanen. Het is allemaal foute boel met deze wereld. Nou, dan ben je een doemdenker, een zwartkijker, dan hoor je eigenlijk niet in het positieve klimaat van vandaag. Maar ik hoop dat je het snapt. We hebben dit niet zomaar in onze Bijbel. Ik zou je duidelijk zeggen, dit is precies wat God nog gaat doen. Waar zitten wij als dit in de toekomst gebeurt? Zoals het volk van God toen in de wereld was. En daar eigenlijk slechts ten dele iets van merkte. Want heel veel plagen waren wel voor Egypte, maar niet voor het volk van God. Als het duisternis was in Egypte, was het licht bij de kinderen Israëls. Ik zal later nog een keer uitleggen dat het dezelfde 3 dagen zijn waarin Israël een lammetje in huis had. Ze keken naar dat lammetje en dat betekende dat ze licht hadden. Terwijl Egypte het aarde donker had, had Israël licht. Want die hadden een lam in huis en keken of er iets gebrek was aan dat lammetje. Waar dat lam in huis is, daar is het licht. Dat was toen al zo. Zij hebben van die veepest geen last gehad, want hun dieren waren niet bedoeld voor de afgoderij. Hun dieren waren bedoeld voor de aanbidding van de Heere. Snapt u het verschil? Al die dingen laten heel duidelijk zien dat de Heere heel goed weet wat hij doet. Pas toen in die vijandige wereld, die waren in Egypte. En toch hebben ze ten dele gevoeld, maar ten dele gevoeld wat er aan de hand was. Ik zal u nu een schets geven van in het Nieuwe Testament van diezelfde situatie. De Heer Jezus is in Johannes 10 degene die zegt: ik ben de goede herder. Niemand gelooft dat. Nou, niemand, dat kan ik niet zeggen, maar men gelooft dat niet in elk geval. Ze nemen stenen op om hem te stenigen. Op het vernieuwingsfeest wordt hij uit de tempel gegooid. Letterlijk. En figuurlijk ook. Het vernieuwingsfeest was het moment waarop het verkeerde, het onechte, het verkeerde, het afgodische uit de tempel werd gebannen. En het goede erin kwam. Ooit. 167 jaar voor Christus of zo. Ongeveer. En nu, op het vernieuwingsfeest, wordt het goede, de Heer Jezus, eruit gegooid en blijft het verkeerde zitten. Toen eruit en kwam het goede terug. Maar dat was nu anders. En de Heer Jezus verlaat de tempel. Hij gaat uit, gaat in oostelijke richting. U kunt het zo voelen en natrekken. U kunt het echt lezen. En hij gaat uiteindelijk buiten het land. Dus daar waar Johannes de Doper vroeger doopte, dat was in Jordanië. Daar kwam de Heer Jezus weer. U hebt misschien de studies over Ezechiël meegemaakt hier in dit gebouw. En ook gezien dat op een bepaalde dag de heerlijkheid, de glorie van God uit de tempel ging, omhoog ging en dan buiten de tempel ging, in de stad kwam, dan buiten de stad kwam en dan in oostelijke richting wegtrok en uiteindelijk buiten het gebied kwam. De Heer Jezus letterlijk uit de tempel, uit de stad, in oostelijke richting weggetrokken en uiteindelijk buiten het gebied. En daar is de Heer Jezus gebleven. Hij is volgens het Johannes-evangelie nooit meer in de tempel geweest om daar nog een boodschap, een soort prediking te geven. Daar is de boodschap wel gekomen van Martha en Maria dat Lazarus zo ziek was. En de Heer Jezus heeft nog een paar dagen gewacht, nog 3 dagen gewacht. Die 3 dagen staan voor mij ook symbolisch voor die 3 dagen, de 3e dag en zo. Maar misschien is dat te ingewikkeld. Maar die boodschap heeft hem wel bereikt. En de Heer Jezus heeft nog een paar dagen gewacht en is uiteindelijk toch gegaan naar Bethanië. En daar is Lazarus uit het graf geroepen, Johannes 11, wat ik net zei was Johannes 10, Dit is Johannes 11. En daar is hij in Bethanië in Johannes 12. Waar ze een maaltijd voor hem aanrichten. Maar hij is niet meer in Jeruzalem geweest om daar een prediking te houden. Wel daar waar hij welkom was. En dan begint Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Ik hoop dat u het kent. En anders is het misschien vanavond het moment waarop u de heerlijkheid, de glorie van God leert zien. Door een stormwind heen. In Jeruzalem was de Heer Jezus niet welkom. De discipelen waren bang. Thomas zei, laten we maar met hem gaan en met hem sterven. Die was ook bang, maar hij durfde tenminste. Dat is niet de ongelovige Thomas, dat is de gelovige Thomas. U moet nooit meer ongelovige Thomas zeggen. Hij was de enige die toen zei, laten we met hem gaan en met hem sterven. En de anderen zijn ook gegaan, maar ze waren bang. Ze wisten hoe men over de Heer Jezus dacht en ze deden helemaal niet zo flink. Ze waren gewoon bevreesd. Onlangs nog trachten de Joden u te doden. En gaat u daar nu weer naartoe? Dat vroegen ze. Ze zijn in Jeruzalem aangekomen. Maar hoe dan? Dan begint Johannes 13. En Johannes 13, 14, 15 tot en met 17. Die kennen wij, die hoofdstukken kennen wij als de gesprekken in de bovenzaal. Of afscheidsreden van de Heer Jezus. Of de laatste woorden van onze heiland. Het is maar hoe je ze noemen wilt. Maar de Heer Jezus heeft hele merkwaardige dingen gedaan daar in Jeruzalem. Waar alles vijandig was. Waar alles tegen was. Waar men hem en hen niet wilde. Waar men echt één plan had. Namelijk die van de Heer Jezus waren, moesten dan ook maar omgebracht worden. Daarom heeft Petrus de Heer Jezus verloochend, omdat hij ook één van hen was. Hij wilde dat niet. Maar de Heer Jezus heeft in Johannes 13 de discipelen naar een ander plan gebracht. In de wereld nog, in Jeruzalem, waar alles vijandigheid was, heeft hij hen naar een hoger niveau getild, in die bovenzaal gebracht. En de Heer Jezus noemt die bovenzaal mijn eetzaal, mijn herberg. Toen hij geboren was, was er voor hem geen plaats in de herberg. En nu noemt hij dit zijn herberg. En daar in die herberg zou alles gereed staan om maaltijd te houden. Zijn eetzaal. Zijn maaltijd. En daar heeft de Heer Jezus de discipelen gebracht. Niet weer in de tempel of op het tempelcomplex, maar in die bovenzaal. Het gaat om het volgende. Een gezelschap in de druk, in de gigantische nood van die tijd, waarin alles haat was, waar de onreine geesten rondhuppelden, waarin alle hoeken en gaten van Jeruzalem de baktroggen, de keukens, de kamers, de slaapkamers vol waren van onreine geesten. Dat was een situatieschets. Waar eigenlijk geen leven meer was. Waar de hagelstenen bij wijze van op het punt stonden om te vallen. Daar waar alles duisternis was. Daar heeft de Heer Jezus zijn discipelen naar een ander niveau getild. Zoals het volk van God vroeger in Egypte anders was dan alle anderen. Ook een heel ander klimaat hadden. Licht hadden als het duister was. Of beveiliging hadden als het hagelde. Of als er veepest was, geen last had van die veepest. Kortom, heel anders. Zo is dit gezelschap in Johannes 13 omhoog gevoerd naar die bovenzaal. En daar heeft de Heer Jezus hen laten aanliggen. Ik weet niet of je ooit realiseert wat er gaat gebeuren als jij in de hemel komt. Maar Lucas 12 zegt, en dat is voor mij, en dat heb ik vaker geroepen, een van die wonderlijke teksten, dat hij mij zal laten aanliggen en dat hij naderbij komt om mij te dienen. Hij laat mij aanliggen aan zijn tafel en hij komt naderbij om mij te dienen. Ik heb vroeger altijd gedacht, Heer Jezus, dan ga ik u dienen. Ik heb het hier wat gebrekkig en wat krakkemikkerig gedaan. Maar dan ga ik u dienen, dan ga ik u eren, dan ga ik u prijzen. Dan ga ik u gewoon alle hulde geven die denkbaar is. Ik ga u gewoon alles geven wat ik te geven heb. En merkwaardig is dat daar staat, de Heer Jezus zelf zegt het. dan mag jij aanzitten daartoe en dan kom ik bij je en dan ga ik jou dienen. Zal ik je, nou ik zal maar geen invulling geven of ik het over een drie gangen of over een vijf gangen menu heb. Maar in ieder geval, hij komt naderbij om ons te dienen. Dat is de Heer Jezus, straks. Maar wat gebeurt er in die bovenzaal? Zij liggen aan, natuurlijk kun je zeggen ja, ze waren allemaal te beroerd om de voeten van elkaar te wassen. Dat had eigenlijk gemoeten, maar dat deden ze niet. Want ik ken alle argumenten en dat zal ook wel zo zijn geweest. Dus ik wil dat ook niet wegnemen, maar er is wat anders. Hij komt naderbij, hij bukt zich, hij omgort zich, hij doet water in een kan of in een bekken. En kom, en hij gaat de voeten van de discipelen wassen. Je moet je dus voorstellen hoe het in Jeruzalem is op dat moment. En dat blijkt, dat is gewoon te lezen. En daar in die bovenzaal een hele andere sfeer, totaal anders. Daar is de Heer Jezus met zijn gevolg, met zijn discipelen. En dan komt hij bij Petrus en die zegt, Petrus, ik, nee hoor. En ik weet het wel, daar zijn ook allerlei preken al over gehouden. Daar heb je misschien al 20 preken over gehad. En allerlei klemtonen en tonen, die zijn allemaal al geweest. Dat is allemaal al gehad. Maar het gaat me om het volgende. Petrus, als ik hier niet was, heb je geen deel met mij. Niet deel aan mij, zoals de NBG-vertaling heeft, jammer. Deel met mij. Als jij in de hemel komt, wat gaat er dan gebeuren? Ik zei zo pas, hij zal je laten aanleggen. En hij zal naderbij komen om jou te dienen. Zou dat dienen het brengen zijn van een kopje water of een beetje soep of zo? Is dat het dienen wat daar bedoeld is? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het dienen daar de rechterstoel van Christus zal zijn. Dat hij dan wegdoet wat nog weg moet. Dat hij het stof aan onze voeten dan wegwast. Ik denk dat dat is. Dat hij op dat moment ons totaal geschikt maakt voor die geweldige beleving in de hemel. Je bent helemaal rein, zei de Heer Jezus tegen Petrus. Je hoeft niet helemaal gewassen te worden. Die rein is, die is al gewassen. Met andere woorden, wij die nu de Heer Jezus kennen, en ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen, wij die de Heer Jezus kennen, we zijn rein, we zijn helemaal gewassen. Door het bloed van onze Heer Jezus. Rein, schitterend, we staan er prachtig voor. Maar we lopen nog wel risico dat we vuile voeten hebben. Natuurlijk was dat toen gewoon stof van de straat. Dat is helder. Maar nu is het stof van de straat dat wat we in de wereld hebben opgedaan. Waar we vuil door zijn geworden. Ik weet niet wat je zag vandaag. Wat je hoorde vandaag. Wat je zag, of wat je zei vandaag. Of welke beslissingen je nam vandaag. Ik weet niet, maar veel dingen verontreinigen. Misschien wel ontzettend veel dingen. Stel nu dat je nu in de hemel zou komen en ja, zet hier, ga zitten. Nou, dan zit je daar en dan voel je al een beetje onheimelijk. Ja, hier, maar het laatste stukje was nog. Ja, misschien was er ook wel een stofdeeltje van vorige week. Misschien wel van vorig jaar. Misschien wel van 10 jaar terug. Misschien wel van 30 jaar terug, omdat ik nooit die ene zonde beleden heb, omdat het altijd is blijven hangen. Ja, ik was er niet zo vaak mee voet. Maar dan vroegen we die grapjes. En die meneer kwam bij de dokter. Zei, dokter, je moet je sok uittrekken. Ze hebben al uit. Weet je wel, zo. Ja, dat zei iets over de schoonheid van die mensen. Nou, maar misschien zijn geestelijke broeders ook wel zo. Hebben ze, denken ze dat ze de sokken al lang uit hebben. Maar uit niets blijkt dat ze ontkleed zijn. De Heer zegt, dat moet weg. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Weet je bent een kind van God door geboorte. Jezus kent, als je heiligt, als je verlost, als je hem aangenomen hebt, mag je zeggen dat je wederom geboren bent, dat je geboren bent, uit God geboren. Kindschap. Je bent een kind van God, uit en door geboorte, wedergeboorte. Maar zoonschap heeft niks met geboorte te maken, dat heeft met je houding, met je hart en met je praktijk te maken. Zonen en dochteren. Het zou kunnen zijn dat je wel een kind van God bent, maar dat je in geen enkel opzicht in harmonie bent met de Vader. Waarvan de Bijbel zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Je kent uit je eigen leven misschien wel momenten dat je echt wist, ik ben een kind van God, maar ik geniet er niet van. Omdat er iets tussen God en jou in stond, omdat er bepaalde dingen bevuild hadden. Omdat je stoffig is te voorzichtig misschien, omdat er gewoon verkeerde dingen waren. Je moet er weg. Ziet u het gebeuren in die bovenzaal? Als ik hier niet was, heb je geen deel met mij. Johannes zegt dat wij een voorspraak bij de Vader hebben. De mens Christus Jezus. Hij was je te voeten. En je kunt samen met hem aan tafel. Samen met de Heer Jezus aan tafel. Misschien begrijp je nu waarom priesters, als ze dienst deden, beginnen met hun voeten en handen te wassen. En als ze klaar waren, deden ze dat nog een keer. Ja, elke keer dat het wasvat, elke keer hetzelfde ceremoniële gedrag. Nou, nu snap je het misschien een beetje. Dat gaat veel verder dan alleen maar een soort cultische reiniging of even handen wassen om dat te gaan eten of zo. Om maar niets te verontreinigen. Dit is de Heer. De Heer wil je nu laten zien dat jij dichterbij mag komen. In de wereld waarin je nu bent, waarin alles op plagen staat en alle stormwaarschuwingen van kracht zijn, waar misschien vreselijke dingen staan te gebeuren, in die wereld zijn we nu. En wij worden omhoog getild, zoals Israël toen bewaard werd voor, in Egypte bewaard werd voor. Zo worden wij omhoog getild, in de bovenzaal gebracht, in de eetzaal van de Heer gebracht. Mijn eetzaal, zijn tafel, weet u, in het Oude Testament is eten van het vredeoffer de illustratie van aangaan aan de tafel van de Heere. Het avondmaal vieren, de illustratie. Prachtige illustratie. Elke Israëliet, als die rein was, mocht van dat vlees eten. Als die rein was, ja, voeten wassen. We voelen het aankomen. We voelen het heel scherp dat de Heer Jezus wil dat wij met hem genieten. Dat we bij hem zijn, aan zijn tafel zijn, in zijn omgeving zijn. En daar hebben ze inderdaad gehoord, ik heb grotelijks begeerd deze maaltijd met u te vieren. Ik heb het een beetje aangepast, mijn vertaling. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Zo ging het de Heer Jezus toen, Johannes 13. Hebben we nog 10, hij weg. 11, hij kwam terug, maar niet in Jeruzalem. 12, huldiging voor hem in het huis te Betanië. 13, en dan begint de Heer Jezus te vertellen. Daar gaat hij zeggen, ik heb een plaats voor jou in het huis van mijn Vader bereid. Johannes 14 begint. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. De Heer Jezus vertelt over het huis van de Vader. Straks zijn we in de hemel. De Heer Jezus laat ons aanliggen. Voetwassing. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Alle oneffenheid gaat weg. Alles wat verkeerd is, moet weggewassen. En we komen tot de conclusie dat we best op aarde anders hadden moeten leven. Anders hadden moeten spreken. Anders hadden moeten reageren. Al die dingen zijn geweest. En dan gaat de Heer Jezus tegen ons zeggen, ga je mee? Nu wil ik je zo graag in mijn eigen kamers brengen. Zoals Salomo vroeger een troonzaal had. Ik denk dat dat vergelijkbaar is met de hemel. Een zaal had voor zichzelf. Meer binnenwaarts gelegen in de tempel en in het paleis van hemzelf. En bovendien een ruimte had als dat van hemzelf voor zijn vrouw. Het is al vaker gememoreerd. Dat is een van de beste bruiloftsteksten die je kunt bedenken. Dat er voor de vrouw evenveel ruimte is als voor de man. Salomo. Prachtige, prachtige tekst. Salomo had een eigen vertrek. Als je daar bent bij de Heer Jezus in de heerlijkheid, dan zegt hij tegen je, kom maar, nu gaan we mee, dan gaan we naar de Vader. Daar waar de engelen niet geweest zijn, waar ze nooit waren, waar God, die een ontoegankelijk licht is, woont. Of, u mag het ook anders zeggen, God die een ontoegankelijk licht bewoont. Ze konden in ieder geval niet erin doordringen. Niemand kan God zien en leven. Niemand is daar ooit geweest. De Heer Jezus brengt jou daar. Daar hoor je. Dat is je eeuwig huis. Daar zul je wonen. Stel je voor dat je nog in Jeruzalem bent. En dat de haat nog te proeven is. Onlangs. Ze trachten u te doden. En laten we zeggen, beneden, bovenaan, beneden, waren ze bezig om een plannetje te beramen om hem te arresteren. En als iemand wist waar die was, dan moesten ze het gelijk gaan zeggen. Want hij zou gearresteerd worden. Hij zou gepakt worden. En hij zou veroordeeld worden. Dat was beneden. En jij bent dan Israël in Egypte. Voelt u het? De plagen zijn er. Ze barsten los. De haat is onbeschrijfelijk groot. En zij worden buiten schot gehouden. Jij en ik, nu vandaag in deze wereld, met alle haat die er is, en wij mogen in een bovenzaal zijn. Daarom is het zo verschrikkelijk als in de gemeente wanorde is. Daarom is het zo verschrikkelijk dat je in de gemeente niet veilig bent. Dat je daar nog kwetsuren oploopt. Dat je misschien wel weg wilt rennen. Dat is het erge. Diezelfde bovenzaal is het ontstaan van de gemeente geworden op den duur. Dit is zo scherp, heel, heel scherp getekend. Ik begrijp het wel. De mensen zijn altijd bezig met wie van ons wel de meeste is. Maar ik ben de Heere en uw meester en ik heb mij gebukt. Nu zijn jullie aan de beurt. Nu moeten jullie dat ook doen. En de voeten wassen. Er zijn gemeenten waar letterlijke voetwassing plaatsvindt, elke zondag. We vinden dat natuurlijk een geklieder van niks en veel te veel was met handdoeken en het moet allemaal weer gedroogd en zo. Nou ja, we hebben van alles. Maar als u niet wilt dat dat letterlijk gebeurt, doet u het dan. Wat zal er gebeuren als een broeder voor je knielt en tegen je zegt, mag ik je voeten wassen? Ik wil je zo graag een verkwikking geven. Weet je dat als je heel erg moe bent en iemand bukt zich voor jou en doet water in een bakje en je mag je voetjes eventjes dompelen in dat lauwe, lekkere water, dat het een gigantische, het is mij één keer overkomen. En ik huilde omdat ik me eigenlijk geen raad wist met zoveel dingen. Zou je het willen? Als je nou zelf een verkwikking wilt, waarom geef je anderen geen verkwikking? De Heer Jezus. En hij zegt, ik heb nog meer voor je dato, ik wil je ook nog hebben in het huis van mijn vader. Ga je mee? Dan gaan we naar mijn vader. En ik en de kinderen, zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Daar stond de Heer Jezus, bij de vader. En hier mag je wonen, dit is je tehuis. In de wereld hebt geen verdrukking. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij is de ruiter op het witte paard. Hij is het. Hij is de overwinnaar. Hij is de totale overwinnaar. En wij, we zijn hier op aarde en we hebben het misschien wel moeilijk. Johannes 14. In het huis van de Vader gebracht. Ik ga even door hoor. Johannes 15. U gaat het dan thuis toch maar lezen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. De enige bron van vrucht is hij. Daar kom je achter. Wij mensen, wij denken dat wij ook veel hebben. Dat wij ook iets in de melk te brokkelen hebben. Dat we ook vrucht dragen. Maar hij is de enige die vrucht draagt. Maar in hetzelfde hoofdstuk 15 staat dat je in de wereld zoveel nood vindt. En zoveel narigheid en zoveel haat en zoveel ellende. Daar staat uitgerekend, daar staat dat de Heer Jezus daar in die wereld verdrukt werd. Dat het groene hout zo behandeld werd. Dat staat daar in Johannes 15. Het is alsof je in het begin van 16, alsof je die dingen gewoon proeft. Dus die enorme druk die er is in Egypte werd ook natuurlijk door de Israëlieten geproefd. Maar ze stonden erboven. De discipelen stonden erboven. Straks staan wij daarboven. Voor de uren der verzoeking is, hebben wij dit al te pakken? Krijgen wij deze geweldige zegen? En nu staan we er ook boven. Ja, dat is wat moeilijk. Ik weet het wel. Zijn onze gebouwen dan bovenzalen? Nou ja, dat zou wel moeten, eigenlijk wel. Het zouden plaatsen moeten zijn waarvan de Heer zegt, dat is mijn eetzaal, dat is mijn herberg. Daar ben ik de baas. Niet jullie stellen de voorwaarden, dat doe ik. Niet jullie stellen vast hoe het gaat, dat doe ik. Zo zou de gemeente moeten zijn. Kan niet anders. Kan niet anders. In Johannes 16 gaat het over de Heilige Geest. Die gaat komen en die gaat zeggen wie de Heer Jezus is. Amen. Nou, ik weet niet hoe dat daar gaat. Maar onuitsprekelijke dingen horen, dat horen de gelovigen die ontslapen zijn nu al. Maar als de Heilige Geest kans krijgt om je eindelijk aan je verstand te peuteren en aan je verstand te brengen wat er allemaal van de Heer Jezus te genieten valt. Hoe groot, hoe geweldig, hoe de schoonste Heer Jezus is. Nou, dat wordt een enorme happening. En je voelt het aankomen, het eindigt dat hele stuk van de bovenzaal met Johannes 17. Waar de Heer Jezus zegt, Vader, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven. Stel nu dat dat op een rij gezet kan worden. Dat voor jezelf een soort kapstok is. Waarvan je kunt zeggen, nou dit is zo compact aangereikt. Ik probeer nu te roepen wel eens. Als je dan toch een beeld van de opname van de gemeente wilt, weet je wel. Nou, kijk maar naar Johannes 13. Ja, daar staat het woord opname niet. Nee, maar daar staat wel dat ze boven alles uitgetild een geweldige meeting hadden met de Heer Jezus. Ontmoeting met hem. Een bijeenvergadering tot hem. 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 2. En een onderlinge bijeenkomst hadden. Zoals ze nog nooit gehad hadden. Zo dicht bij de Heer Jezus. En zo ingevoerd in het huis van de Vader. Als ze de Heer Jezus hoorden zeggen. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. En ik wil zo graag de heerlijkheid terug. Maar zij moeten ook die heerlijkheid hebben. En ik wil dat ze bij mij zijn. En ik geef ze die heerlijkheid die u mij gegeven hebt. Ze zijn de uwen. Ze waren de uwen en ze zijn nu van mij. Dat geschenk. De gemeente van de Vader wordt uitgepakt dan. Johannes 13 tot en met 17. En dan gaat in hoofdstuk 18, ja, de vervolging weer verder. Hij wordt gearresteerd, hij wordt naar het kruis gevoerd, uiteindelijk gekruisigd. Maar dat is het tussenstuk. Nu ga ik het terugkoppelen. In Egypte waren toen Israëlieten. En die hebben hoe ook iets gevoeld van die bovenzaal. Nu zet ik het woord bovenzaal even tussen aanhalingstekens, want in de letterlijke zin hebben ze natuurlijk nooit van een bovenzaal gehoord. Maar ze werden er bovenuit getild. Ze hadden wel licht. En de mensen in Egypte zeggen, laat dat volk gaan, want het is een heel speciaal volk. Je houdt het toch, je houdt ze niet tegen. Het is een heel bijzonder gezelschap. Diezelfde plagen naar de toekomst. Op het moment dat die plagen uitbarsten hier op deze wereld. En de verschrikkingen komen. Is de gemeente bij de Heer Jezus. In de bovenzaal. En zullen ze eindeloos met hem mogen zijn. En eindeloos genieten. En samen met hem mogen eten. En hij brengt je in het huis van de Vader. En hij zegt, de heerlijkheid die van mij is, is ook voor jou. Straks. Als de wereld verzinkt in ellende en in verschrikking, is de gemeente in heerlijkheid. En als de ruiter op het paard verschijnt, komt u met hem, gaan we met hem komen. En vandaag, wij beseffen dat de wereld er verschrikkelijk aan toe is en dat er vreselijke dingen staan te gebeuren. Die plagen van toen en van straks. Zijn nu al merkbaar. Het verbaast me niets dat iedereen zijn mond vol heeft van milieu. Ik snap het, het zijn allemaal milieurampen, stuk voor stuk. De duivel voelt op zijn klompen aan, ik weet niet of hij ooit boer geweest is, maar op zijn klompen aan, dat het niet goed gaat. Dus er moet iets zijn, hij heeft het door dat het niet goed gaat. Partij voor de Dieren, ik heb net gezegd, milieubewust denken. Heel groen. Niet groen links waarschijnlijk, maar groen rechts. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar in elk geval groen. En we praten alleen maar over de opwarming van de aarde. Ik stond in de lift in ons appartementencomplex met een mevrouw. Ik zei, wat is het mooie zacht weer. Jij kan nooit goed gaan. Ik zei, mevrouw, het is toch wel aangenaam. Nee, het is niet goed. Ik zei, waarom niet? Ja, heel verhaal. Ik denk, mensen genieten al van het mooie weer in plaats dat je je nu zorgen maakt over die knopjes en over die bloemetjes. Maar ze praat gewoon iedereen na. Iedereen die is bezig met de opwarming van de aarde. En volgende week vriest het dat het kraakt en dan hoor je niemand meer. Het is allemaal heel subtiel. Dun. Maar dat er wat aan de hand is, dat voelt iedereen. En er hoeft niet zoveel te gebeuren zoals vandaag. Of iedereen zegt, en wat kun je er tegen doen? Niets. Eén glasplaat waait van het dak van het Centraal Station in Amsterdam en Centraal is gesloten. Een geluidsvalletje dreigt om te vallen en de grote slagader A2 naar Amsterdam en weer terug dicht. Eén vrachtwagen kantelt tussen Sinderen en Ningsbelo en de weg is afgesloten. U kunt zeggen, nou daar hebben die zoveel mensen last van. Nou, kijk maar eens vanmiddag. De brandweer rent. Ik wil alleen maar zeggen, ze zijn machteloos. Eén ijzel uurtje en alles staat stil of alles is weggegleden. Iedereen heeft diep respect voor. Een tsunami hadden ze nooit van gehoord. Achteraf bleek dat wel zo te zijn, maar ineens komt zo'n vloedgolf en verwoestend was het. Niemand heeft iets te zeggen. Dat weten wij ook. En in plaats dat de gelovigen nu gaan zeggen, en dit weten wij, en wees voorzichtig en wees gewaarschuwd, want wij hebben Exodus 7, 8, 9, 10. We hebben Exodus 7, 8, 9, 10. En we weten ook nog te vertellen dat in Openbaring 16 diezelfde plagen terugkomen. Dat weten wij. Wie weten dat? De bedweters, de gelovigen. Maar die zeggen ook op hetzelfde moment, Heer, dank u wel dat u ons uittilt boven. En daarom is het zo wezenlijk dat u Bijbelstudie gaat doen en dat u ook in de gemeente waar u bent deze dingen waarmaakt. Dit moet waar worden. Dat bovenzaalprincipe moet waar worden in de gemeente. En als het daar niet waar wordt, is het geen gemeente. Daar geloof ik niks van. Dan is het daar een club die bij elkaar is en vecht zoals de hele wereld vecht. Vecht om gelijk, vecht om de hoogste plaats, om de eer en om de glorie en om het ik van onszelf. Bovenzaalprincipe is heel wezenlijk. Natuurlijk straks, nou daar twijfelt niemand aan. Maar dan is broeder Jansen ook niet in de buurt. Nee, die staat naast je, maar is toevallig. Ziet u hem niet meer, maar u kijkt naar de Heer Jezus. Als u vandaag naar de Heer Jezus zou kijken, zou u broeder Jansen ook niet zien. Sorry voor de Jansen die hier niet zijn of wel zijn. Maar als u vandaag naar de Heer zou kijken, zou u hem ook niet zien. Dat is ons geheim. Dat is toch zo? Dan kun je dus zeggen, in Christus kan ik hem lief hebben. In Christus kan ik met hem omgaan. Ja, dan moet je er wel bij zeggen. Waar kijk je dan naar? Over wie hebben we het dan? Hebben we het over mensen onderling? Of hebben we het over hem die ons bij zich brengt? In zijn eetzaal roept. En is de gemeente niet een eetzaal van de Heer Jezus? Heeft hij daar niet zijn tafel waar hij aan ligt en waar hij ons wil laten aanliggen? En ons uitnodigen. Is dat niet zijn herberg waar we veilig zijn in de druk en in de ellende van vandaag? Dat hele principe van Johannes 13 tot en met 17 moet vandaag ook waar worden. Straks wordt het waar als de plagen in Egypte zijn. Als de plagen in deze wereld komen. Ik hoop dat de parallellen nu helder zijn. Exodus, Openbaring en ertussenin een soort opgetrokken gezelschap. Nou, zeg het maar zo, opgenomen gezelschap, een heel bijzonder gezelschap bij de Heer Jezus. Genieten bij hem. Ik ben heel blij met de Heer Jezus. Ik was ook blij met dat lied, schoonste Heer Jezus. U bent de mooiste, u bent de liefste. U hebt het gedaan, Heer Jezus. Ik wil u graag dienen, ik wil u graag eren, ik wil u graag aanbidden. Ik wil ook belijden dat mensen die vandaag in de duisternis zijn, geen licht hebben. Maar de kinderen van het licht. Gij zijt het licht der wereld. Wij, gelovigen, kinderen van God. Wij moeten vandaag deze dingen waarmaken. Exodus 7, 8, 9, 10. Openbaring 16. En wij vandaag. Ik hoop dat u, Heer Jezus, eert. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we danken u voor uw Zoon, onze Heiland. Degene die alles en maar dan ook alles in orde heeft gemaakt. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ieder die in hem gelooft mag zich een kind van u noemen. Kan een zoon van de vader, een dochter van de vader zijn. We willen u hartelijk danken dat u ons uitnodigt om dat ook te worden. Als 2 Korinther 6 dit soort dingen zegt, dan moeten we alles wat negatief is wegdoen en het verkeerde ook opruimen en genieten. Dank u dat uiteindelijk een gezelschap verhoogd is, in heerlijkheid is, boven het gewoel van de wereld uitgeteeld. Geniet van uzelf en van de Heer Jezus. Toen en straks. En we bidden ook voor nu. We willen u hartelijk danken dat u ons helpen wilt en ons leiden wilt door uw Heilige Geest, ook vullen wilt en aansturen wilt om vandaag een gezelschap te zijn van Johannes 13 tot en met 17. Ik wil u echt bidden dat iedereen die hier is of later toch een cd'tje krijgt of downloadt, dat die dat ook beseft en meemaakt. Dat we nu een gezelschap mogen vormen in deze wereld, maar niet meer van die wereld, boven de wereld als het ware, een dimensie hoger, heel anders, gij geheel anders. Zo willen we ons in uw handen leggen voor de rest van deze dag. De bewaring willen we bidden, ook voor de tocht die we nog moeten ondernemen in de zwaarte van storm en wind. Ik wil u bidden of we allen veilig mogen worden, teruggevonden in onze huizen. We willen u danken in de naam van de Heer Jezus. U prijzen voor wie u bent. U prijzen, Heer Jezus, voor dat wat u hebt gedaan. We eren en aanbidden u.